Ik wil vanochtend wederom het thema van de Heer Jezus, de persoon van de Heer Jezus, naar voren brengen. En zijn hart vooral voor ons. Want hij heeft een hart voor zondaars. Hij heeft een hart voor mensen die zwak en beladen zijn. Hij heeft een hart voor mensen die vermoeid zijn. We hebben vorige week gezien dat hij degene is die aanbiedt om rust te geven. En wat hebben we dat nodig in deze coronatijd? We zijn wel stilgezet, maar we zijn niet tot rust gekomen. En de onrust in onze harten is alleen maar toegenomen. En de Heer Jezus is degene die ons rust geeft. Maar hij is ook degene die ons vasthoudt. En dat is eigenlijk wat ik vanochtend wil brengen. Het zal kort zijn, bijna een soort overdenking. In plaats van echt een volwaardige preek, omdat we vanochtend ook het avondmaal gaan vieren. Maar hij houdt ons vast. Er is in de oudheid een verhaal van een worstelaar, ik heb hem wel eens eerder benoemd, maar hij heet Milo van Croton. Hij was in de Griekse wereld, in de oudheid, was hij een krachtpatser. 6 keer won hij tijdens de Olympische Spelen van de oudheid, op het onderdeel worstelen. De hoofdprijs, de gouden medaille zouden we kunnen zeggen. Er zijn ook veel legendes, veel verhalen over zijn kracht. Niet alle legendes moet je natuurlijk als volledige waarheid zien. Er waren heel veel verhalen rondom zijn leven heen gebouwd, ook door de jaren heen. Maar dat hij bestond is een feit en dat hij enorme kracht had is ook een feit. En een van de verhalen die over hem verteld wordt, is dat hij een granaatappel, een zachte vrucht, zo stevig in zijn hand kon vasthouden, dat geen enkel mens eigenlijk in staat was om zijn vingers los te wrikken van die vrucht. Maar dat als hij eenmaal zijn hand opendeed en je die vrucht zou onderzoeken, dan zou je zien dat er geen enkele indeuking in die vrucht zit. Hij was dus iemand die zo zachtmoedig kon zijn met een zachte vrucht en toch zo stevig iets vast kon houden dat die vrucht niet af te pakken was. En ik vind dat eigenlijk zo een mooie illustratie eigenlijk van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus die houdt ons vast, maar niet dat hij ons knijpt, niet dat hij ons oncomfortabel in benauwdheid brengt, maar dat hij juist in zachtmoedigheid ons stevig vasthoudt, zodat niemand en niks ons uit zijn hand kan roven. En ik wil een paar teksten rondom dat thema wil ik eigenlijk laten zien op het scherm. En daarmee wil ik ook dat we ook steeds meer liefde voor de Heer Jezus mogen krijgen. Steeds meer zekerheid in zijn liefde. Zekerheid in zijn bewaring van ons. En het gaat eigenlijk heel goed samen met de thema's die we in Romeinen 8 ook gezien hebben. Dat niks ons kan scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus. Het eerste vers, of het eerste gedeelte wat ik op het scherm wil zetten, komt ook uit het Johannesevangelie, wel hoofdstuk 6. En in deze context praat de Heer Jezus over het feit dat hij het brood des levens is. Dat betekent dat wij totaal afhankelijk zijn van hem voor het eeuwige leven. Net zoals wij lichamelijk afhankelijk zijn van voedsel, zo zijn we geestelijk afhankelijk van de Heer Jezus. Als we hem hebben, hebben we het leven. Als we hem hebben, dan hebben we het eeuwige leven zelfs. En in vers 37, daar zegt de Heer Jezus, alles wat de Vader mij geeft, dat komt ook weer uit die context van de uitverkiezing. De Vader geeft ons aan de Heer Jezus. Hij heeft ons gekozen. En hoe we die uitverkiezing en die menselijke vrije wil samenbrengen, dat is voor ons moeilijk, maar ze zijn allebei waar. God had ons op het oog voordat wij ooit geboren waren, voordat de hemel en aarde ooit bestaan heeft. Maar aan de andere kant hebben wij een echte keuze gemaakt. En roept God iedereen tot een ware keuze. Kom tot mij, bekeer je en je zult leven. Op de een of andere manier zijn ze allebei waar. Nou, dit is dus uitverkiezingstaal die Jezus hier gebruikt. Alles wat de Vader mij geeft. De Vader heeft mij uitverkoren en geeft mij aan zijn Zoon Jezus Christus. We hebben in Romeinen 8 gezien, hij maakt ons gelijkvormig aan het beeld van zijn Zoon, zodat de Heer Jezus de allerbelangrijkste mag zijn onder vele broeders. De eerstgeborene, de allerhoogste, met de hoogste status. Ja, dus de Vader geeft ons aan de Heer Jezus. En als dat zo is, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Je zou kunnen zeggen, iedereen die de Vader heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, die gaat behouden worden. Kun je niks aan doen. Toch zit daar een menselijke keuze in. Maar op de een of andere manier, alles wat God uitverkoren heeft, dat komt uiteindelijk bij de Heer Jezus terecht. Kunnen we niet zeggen, oh, dan hoeven we dus niet te evangeliseren, want dat gaat allemaal vanzelf. Nee, dat is ook weer een foute conclusie. En die foute conclusies, die maken we constant. Paulus zegt ook meerdere malen in de Romeinenbrief, dat ene zinnetje volstrekt niet. Hè? Weet je nog toen hij zei, overal waar de zonde binnengedrongen is, overvloedig geweest is, daar is Gods genade nog meer overvloedig geweest. Oh, dan kun je zeggen, hoe meer we zondigen, hoe meer Gods genade mag vloeien. Dus jongens, zondig er maar op los. Want als je echt Gods genade wil laten vloeien, dan moet je vooral gaan zondigen. Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. Dat is een verkeerde conclusie. Zo ook, alles wat de Vader aan de Heer Jezus geeft, zal inderdaad tot hem komen. Dat staat vast. Maar dat betekent niet dat wij daar geen rol in hebben. Wij hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Om getuige te zijn van de Heere God. En dan dit zinnetje. Dan komen we bij de Heer Jezus. Dan hebben we die keuze gemaakt. We hebben ons bekeerd. We hebben ons geloof op de Heer Jezus geplaatst. Op zijn kruiswerk. Hij is voor ons gestorven. Dat hebben we ook gezien in Johannes hoofdstuk 10. Hij heeft zijn leven als de goede herder neergelegd voor zijn schapen. En wie tot mij komt, zegt de Heer Jezus, zal ik, en nu gebruikt hij de meest stellige taal die er maar beschikbaar was in de grondtaal van het Nieuwe Testament, zal ik beslist niet uitwerpen. Wat een heerlijke opluchting. Stel je voor, je komt bij de Heer Jezus. Je wil je bekeren, je wil de Heer Jezus aannemen. En de Heer Jezus kijkt naar jou en zegt, ja, maar ik wil jou eigenlijk helemaal niet. Ik pas een ronde. Volgende, alsjeblieft. Is dat ooit gebeurd? Heeft de Heer Jezus ooit iemand verworpen die oprecht in geloof tot hem gekomen is? Heeft de Heer Jezus ooit gezegd, jij past eigenlijk niet in het plaatje van de soort mensen waar ik de eeuwigheid mee wil doorbrengen? Dat is nog nooit gebeurd. Hoe zwak, hoe miserabel, hoe ellendig, hoe lelijk, hoe ongewenst misschien je ook bent in de ogen van mensen. De Heer Jezus werpt nooit iemand uit. Hij verwerpt niemand die oprecht in geloof tot hem komt. En als je er eenmaal bent, dat is eigenlijk waar deze tekst over gaat, zal hij je ook nooit uitwerpen. Er komt nooit een moment in jouw leven waarin de Heer Jezus zo teleurgesteld is in jou, waarin die zegt, ja, nu heb ik het je al zo vaak gezegd. En dan doe je het weer. Ik ben echt een beetje klaar met jou. Sterker nog, ik heb een beetje spijt dat ik jou heb binnengelaten. Ik ben de deur, je bent door mij naar binnen gekomen. Maar weet je, je kan ook door een deur naar buiten. Dat zal ook nooit gebeuren. De Heer Jezus werpt niemand uit. Beslist niet. Nu gaat hij dat uitleggen, waarom dat zo is. Nu willen wij misschien denken, oh, omdat hij zoveel van ons houdt. Dat is ook zo. Maar er is nog een diepere reden. Mijn heil, jullie heil, ons heil hangt. Ja, er is het menselijk dynamiek, maar er is nog iets veel diepers. Er is iets tussen God de Vader en God de Zoon. Die twee, die hebben iets met elkaar. En het is juist in dat verband, in die relatie tussen Jezus en zijn Vader, dat onze veiligheid, dat onze waarborging ligt. Onze geborgenheid, onze zekerheid. En het haalt de druk om te presteren van mijn schouders af. Laten we het gaan lezen. Want, vers 38, zegt de Heer Jezus, ik ben niet uit de hemel neergedaald. Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dit is het constante refrein dat Jezus telkens herhaalt en wat in het Johannes-evangelie meerdere malen benoemd wordt. Hij heeft een relatie met zijn Vader. Hij houdt van zijn Vader. Hij doet de wil van zijn Vader. Dat houdt hem bezig. Al vanaf dat hij 12 jaar oud was en zijn ouders hem verloren hadden op de terugweg van Jeruzalem. En na een hele dag reizen moesten ze constateren, ja, onze oudste zoon Jezus is er niet. Waar is hij? We moeten terug naar Jeruzalem. En uiteindelijk vinden ze hem. En waar vinden ze hem? Ja, ik weet niet waarom ze daar niet in eerste instantie keken. In de tempel natuurlijk. Waarom? Omdat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader, zegt de Heer Jezus. Al als 12-jarige jong, als tiener, is dat zijn hoofddoel, is dat zijn voedsel. Om de wil te doen van zijn Vader, zijn hemelse Vader. En dit, vers 39, is de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, dus alle mensen die uiteindelijk aan Jezus geschonken worden, dit is de wil van mijn Vader, niets verloren laat gaan. De wil van God de Vader voor Jezus, de Zoon, is dat geen enkel schaapje onderweg verloren gaat. De Heer Jezus houdt van ons, tuurlijk. Zielsveel. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Maar dat is niet het argument wat hij hier gebruikt. Weet je waarom Jezus ons vasthoudt? Omdat het de wil van de Vader is. En Jezus doet altijd en alleen de wil van de Vader. Jezus houdt van de Vader en daarom houdt hij ons vast. Maar goed ook, dat het niet gebaseerd is op mijn prestatie of op mijn wil. Want mijn wil is wisselvallig, mijn emoties zijn wisselvallig, mijn prestatie is wisselvallig. Ik kan niet altijd genoeg presteren om de stevige grip van de Heer Jezus te verdienen of te verkrijgen. Ik kan hem niet manipuleren, ik kan hem niet dwingen. Maar ik mag rusten in het feit, het is de wil van de hemelse Vader dat de Heer Jezus mij vasthoudt. En dat ik niet verloren ga voor de eeuwigheid. Dat hij mij nooit beslist, niet, nooit, te nimmer meer zal uitspugen. We gaan door naar Filippenzen. Want Paulus schrijft in die brief eigenlijk precies hetzelfde. In Filippenzen 3, vers 12 Eigenlijk dat hele, als je naar het hoofdstuk kijkt, dan gaat Paulus eigenlijk uitleggen wat er in zijn tijd dat hij de Heer Jezus nog niet kende, waar hij in roemde. Hij roemde hij was een beetje trots op het feit bijvoorbeeld dat hij geboren was uit Hebreeuwse ouders. Want het Hebreeuwse volk is het uitverkoren volk. Dat hij uit de stam van Benjamin kwam. En dat hij rechtvaardig was. Dat er was niks op zijn leven aan te merken als het ging over het naleven van de wet. Toen zei hij, en toen ontmoette ik de Heer Jezus. En alles wat waardevol was in mijn oude leven, alles waar ik in roemde, alles wat ik gebruikte op mijn cv om toch wel te laten zien dat ik iemand was, dat kreeg de waarde van, ja, pardon, maar hij gebruikt het woord gewoon voor ontlasting. Hij zegt, het was vuil. Alles wat zo belangrijk was, werd waardeloos. En het enige van waarde was de Heer Jezus. Hij leverde zijn hele parelverzameling in om die ene grote, bijzondere, prachtige, begerenswaardige parel binnen te krijgen. Maar hij had nog niet het gevoel alsof hij goed grip had op die parel. Hij jaagt ernaar om Christus te winnen. Hij had hem natuurlijk wel, had Christus enigszins ontvangen, maar het volledig ontvangen van alles wat er omheen zit en aan vast zit, dat zou nog moeten komen als hij bij de Heer Jezus kwam. Wij zitten ook in die situatie. We hebben nog niet helemaal gegrepen. We zijn nog niet volmaakt. We hebben, bij wijze van spreken, de Heer Jezus nog niet helemaal concreet. Met al zijn zegeningen. En daarom zegt hij in vers 12, ik heb nog niet de volledige zegen van het ontvangen van de Heer Jezus, heb ik nog niet verkregen. Ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Dat is die heiliging. Hij jaagt om de Heer Jezus steeds meer ruimte en plek en zichtbaarheid te geven in zijn leven. Maar dan voegt hij dit eraan toe. Ik heb het nog niet gegrepen, maar ik ben wel door de Heer Jezus gegrepen. Zijn grip op de Heer Jezus is zwak. Hij heeft het gevoel, ik heb nog niet helemaal grip op hem, maar hij heeft grip op mij. De Heer Jezus heeft mij gegrepen. En niet in een negatieve manier, van hij heeft me in zijn kraag gegrepen, maar hij heeft mij vast. Jezus houdt mij vast. Ook wanneer mijn grip op hem nog niet volkomen is. Dit is een geruststelling voor mensen die vooral gedreven worden door controle. Sommigen van ons zijn echte controlefreaks. Wij moeten controle hebben over situaties, over dingen in ons leven. En als dat niet zo is, dan raken we gespannen, gestrest. Nu kan je het ook meebrengen in je geestelijk leven. Je wil zekerheid. Je wil dat alles vast zit in je geestelijke leven. Dat je alles dichtgetimmerd hebt. En je werkt heel hard om te zorgen dat jij het gevoel hebt, ik heb grip op de Heer Jezus. En als het even fout gaat, of iemand verstoort die rust, dan raak je overstuur. Heb je het gevoel, ik heb geen grip meer op hem. En het brengt jou onrust. Mag ik die mensen ook vanochtend toespreken met deze bemoediging? Datgene wat jij probeert te grijpen in je leven, daartoe ben jij al door de Heer Jezus gegrepen. En net zoals die Milo die worstelaar, is er niemand. Nog hoogte, nog diepte, nog krachten, nog toekomstige dingen die jou kunnen scheiden van hem. Oké. Hij werpt mij niet uit. Hij zal mij niet uitkotsen. Maar er is toch ook nog een Satan. Er is toch een dief, een rover, iemand die rondgaat, een wolf. Daar hebben we over gelezen in Johannes hoofdstuk 10. Nou, dan gaan we maar eens naar Johannes 10 kijken. Later in het hoofdstuk, we hebben dit stukje niet gelezen eerder in de dienst. Daar herhaalt Jezus ook weer deze woorden. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. Zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En dan gaat hij weer naar die hele sterke uitdrukking om iets heel resoluut en heel stellig neer te zetten. En zegt hij, en zij zullen beslist niet verloren gaan. Niet nu, niet straks, niet in eeuwigheid. En, alsof dat nog niet garantie genoeg was, belofte genoeg, om je hele leven op te berusten en je eeuwigheid op te leggen, komt er nog een garantie. Dubbele garantie, dubbele belofte. Ze zullen niet verloren gaan. En twee, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En weer haalt de Heer Jezus zijn Vader erbij. Deze keer niet omdat, zoals we in Johannes 6 gezien hebben, dat hij helemaal toegewijd is om de wil van zijn Vader te doen. Maar hij zegt, en dit is weer nieuwe informatie, wij dachten dat we alleen in de hand van de Heer Jezus waren, maar blijkbaar zitten we in twee handen. Mijn Vader, vers 29, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. Hij is groter. Hij is de allergrootste krachtpatser. En als je eventueel bang zou zijn dat je uit de hand van de Heer Jezus geroofd zou worden, wees dan ook dubbel gerustgesteld met deze belofte. Niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Dus we zitten in de hand van de Heer Jezus en ook nog eens een keer in de hand van de Vader. Lieve mensen, is dat geen geruststelling? Kunnen wij ons niet volkomen berusten in die dubbele garantie? Ja, maar mensen kunnen toch zelf eruit springen? Denk je dat deze tekst dat toelaat? Er wordt hier zo'n enorme zekerheid geschonken. Van een relatie tussen God de Vader en God de Zoon. En God de Vader heeft gewild dat jij niet verloren gaat. God de Zoon is geheel toegewijd om die wil tot in alle puntjes uit te voeren. En er is niks en niemand, geen rover, geen Satan, geen horde demonen, die jou uit de stevige, zachte hand van de Heer Jezus kan trekken. Dat doet hij gewoon zo. Gewoon garanties uitgeven. Had hij niet gehoeven, had zichzelf nog allerlei clausules kunnen inbouwen om toch even van je af te kunnen komen, mocht dat nodig zijn. En alle kleine lettertjes. Maar dat doet hij niet. Trouwens, ik vind het zo mooi in Johannes hoofdstuk 17, weer een paar hoofdstukken verder. Dan zien we dat intieme gebed tussen Jezus, de Zoon en zijn Vader in de hemel. Zo'n mooi gebed. Er zit zoveel in, lieve mensen. Zoveel. Hoe meer je de relatie tussen Jezus en zijn Vader begrijpt, hoe meer gerustgesteld wij mogen zijn. Onze zekerheid is diep verweven in de prachtige eenheid tussen Jezus en zijn Vader. En in Johannes hoofdstuk 17, dan weet je, daar staat Jezus op het punt om naar het kruis te gaan. Waarschijnlijk bidt hij Johannes 17 in de tuin van Gethsemane. De avond voordat hij gekruisigd wordt. Ik vind dit zo mooi. Ik ga twee teksten lezen. Jezus zegt, ik ben niet meer in de wereld, maar deze, dus zijn discipelen, zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Dus hij kijkt al vooruit naar zijn opstanding en zijn hemelvaart. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt. Kijk, daar heb je weer diezelfde taal uit Johannes 6. De Vader geeft mensen aan de Heer Jezus. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Het is bijna alsof de Heer Jezus zegt. Nee, ik wacht nog eventjes. Ik ga even nog 12 lezen. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Daar stop ik eventjes. Dus in de naam van de Vader, dus ook weer omwille van de Vader, heeft Jezus zijn discipelen in hun geloof bewaard. Maar nu gaat hij naar het kruis. Het is bijna alsof de Heer Jezus zegt, Vader, tot nu toe heb ik geen enkel schaapje verloren van alle die u mij gegeven hebt. Maar ik ga nu naar het kruis. Dan kan ik even niet op ze letten. Wilt u alstublieft eventjes op ze letten terwijl ik op het kruis ga? Dat is eigenlijk wat hij vraagt. Kijk nog een keer naar vers 11. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt. Mag ik ze even aan u teruggeven? Dan kan ik op het kruis gaan en daarna neem ik het weer over. En als Jezus opstaat uit de dood en hij komt met kracht, komt tot kracht als Zoon van God op de troon aan de rechterhand van de Vader, dan lezen we dat hij eeuwig voor ons pleit, dat ons lot verzegeld is in het gebed van de Heere Jezus. Dus, ter afsluiting. Waar bevind jij je in je leven momenteel? Misschien ben jij iemand die momenteel beproefd wordt. Onder zware omstandigheden. Ziekte. Financiële nood. Misschien moeilijk huwelijk momenteel. Je hebt verdrietig nieuws gehad. Het gaat niet goed met je kinderen. Je bent in ieder geval beproefd. Je kan misschien gaan twijfelen. Houdt de Heer Jezus wel van mij? Ben ik vast in zijn liefde? Of heeft hij mij misschien uitgeworpen? Wil hij mij laten zien door deze omstandigheden dat hij me uitgekotst heeft? Nee. Want Jezus zal ons beslist niet uitwerpen. En zijn beproeving is niet het bewijs dat hij ons verwerpt, maar het bewijs dat hij ons aan het vormen is en kneden naar zijn wil. Misschien ben jij iemand die zwak is. En je bent net die persoon waar ik het over had. Je voelt dat je maar weinig grip hebt op God. Dat je geloof aan het wegslippen is. Dat je misschien nog maar met de nagels van je vingers vasthoudt aan je geloof. En dat je dreigt elk moment de diepte in te storten, af te vallen van je geloof. Je bent dat riet dat bijna gebroken is en dat nog met een paar vezeltjes bij elkaar hangt. Of je bent die vlaspit, dat vlammetje, kaarsje, wat nog maar een gloeipuntje is en op het punt staat uitgedoofd te worden. Ook die mensen houdt Jezus vast. Misschien heb je gefaald. Misschien voor de zoveelste keer. Misschien heel diep. Zoals Petrus, de Heer verloochent. Ook jou houdt Jezus vast. Jezus zegt tegen Petrus vooraf: ik heb voor je gebeden, Petrus. En wanneer jij tot bekering gekomen bent, en dan gaat hij vanuit dat dat gaat gebeuren, bemoedig dan je broeders. Misschien voel jij je waardeloos en eigenlijk niet goed genoeg voor de Heer Jezus. En je twijfelt heel erg aan het feit dat hij jou zou behouden. Weet je, je moet jezelf eens zien als Jezus klaar is met jou. Als jij in de eeuwigheid voor hem staat. En je schijnt als de zon. Je bent sterk in je geloof. Dan zal je helemaal op hem lijken. Misschien ben je depressief. Zie je geen licht. Alleen donker. Maar ook in het donker houdt Jezus je vast. Zullen we samen afsluiten. Vader in de hemel. Wat een heerlijke geruststelling. Wat een belofte, wat een garantie. Jezus houdt mij vast. Vader, hoe we ook binnengekomen zijn. Ik bid dat wij anders naar buiten zullen gaan. Dieper geworteld in de zekerheid. Maar Heere God, niet een zekerheid die ons laks maakt. Niet een zekerheid die ons onverschillig maakt. Of die ons licenties laat nemen in de zonde, in vleeselijk leven. Maar een zekerheid die ons nederig maakt. En die ons heilig maakt. Die verlangens van heiligheid teweeg brengt. Vader, richt op alle die gebogen zijn. En bedien ons hart. Was vandaag onze voeten. Vader, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.